Natuvak, zeg het nog maar een keer. En zeggen we allemaal. Ja, goedemorgen. Het is Rosh Hashanah. Dat is bekend. Afgelopen week is dat gevierd. Dinsdag, 7 september. Rosh Hashanah. Ja. Joods nieuwjaar. Ja, klopt. Het jaar. Ik weet niet of we dat weten. 5782, ja, ik hou het ook niet bij, ik moet het elke keer weer opzoeken. Dan denk ik, hoe is het nou? En het schuift ook nog een heel klein beetje, want de Joden hebben een maandkalender. Dus die tellen de dagen van de maand, volgens de maan. En komende week wordt gevierd, deze week, Yom Kippur, ja, grote verzoendag. Het valt allemaal in de maand Tishri. September, oktober, en als gevolg van die kalender, van die verschuiving, loopt dat niet parallel met de Juliaanse kalender en met de kalender die wij dus hebben. Dus daar zit een klein verschil in. En daartussenin, tussen Rosh Hashanah, dus dat nieuwe jaar, en Yom Kippur, vieren de Joden ook nog een feest wat Tashlich wordt genoemd. Ik weet niet of iemand dat kent, Tashlich. Dat is een feest waarbij, het is een soort verzoeningsritueel, en dan gaat alle rotzooi, alle troep zeg maar, die men heeft, wordt als het ware symbolisch in de zee gegooid, in de zee geworpen. En dan halen ze hun jaszakken leeg en dat doen ze dan aan een meertje of aan een riviertje of aan een beekje. En dan wordt het er allemaal ingegooid. En is de bedoeling om af te rekenen met de zonde en met het verleden en dat weg te werpen in de zee en daar te laten. Ik wil met jullie lezen een gedeelte uit hoofdstuk 8 van Nehemia. En ook iets over die context zeggen. En het thema, dat zeg ik ook vast, dat gaat over verlangen naar zijn woord. Verlangen naar zijn woord. Ik hoop dat we dat verlangen ook hebben. Want als hij spreekt, dan is dat door zijn woord, door zijn geest. En hij maakt ons door zijn geest ook duidelijk wat dat woord betekent. En daar zullen we studie voor moeten doen. Dat gaat niet vanzelf. Dat komt ons niet, zeg maar, aanwaaien. In hoofdstuk, ik lees het laatste vers van hoofdstuk 7. Ik lees het uit de NBG, maar ik ga zo meteen ook nog naar wat andere vertalingen, maar dat merk je vanzelf wel. En ik hoop dat het bij te houden is in de Bijbel. Ik probeer er vers voor vers doorheen te gaan, dus dat moet volgens mij wel lukken. En het begint in vers 72, volgens de NBG van hoofdstuk 7. De priesters nu en de levieten, de poortwachters, de zangers, als ook sommigen van het volk, en de tempelhorigen en alle andere Israëlieten gingen wonen in hun steden. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes die de Heer aan Israël gegeven had te halen. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en een ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. En dat is dus die maand Tishri waar we het over hebben. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag, in tegenwoordigheid van mannen en vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek van de wet. De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging die men voor de gelegenheid gemaakt had. En naast hem aan zijn rechterhand stonden Matatja, Sema, Anaya, Uria, Gilka en Messaja. En aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malkia, Gassum, Gasbadana, Zakaria en Sulam. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. Dus ze konden hem goed zien. En zodra het boek opende, stond het gehele volk op. En het loofde de Heere, de grote God. En het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief, amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gelaat ter aarde. En Jesu, Banu, Serepja, Jamin, Akub, Sebatai, Hodia, Messiah, Keltia, Azaria, Jozabad, Ganaya, Ganan, Pedalaya en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Ze lazen namelijk uit het boek van uit de wet van God duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. En Nehemia, dat is de stadhouder, de priester schriftgeleerde Ezra en de Levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: deze dag is voor de Heere God heilig. Bedrijf geen rouw en weent niet, want het gehele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. Voort zeide hij tot hen: ga heen, eet lekkernijen en drink zoete dranken en zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel. Want deze dag is voor de Heere, voor onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere die is uw toevlucht. Ook de Levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken en deel ervan te zenden tot grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. Tot zover de lezing. En ja, ik zei al, het staat in een context. In een context van natuurlijk van Ezra en Nehemia. Dat zijn twee boeken die bij elkaar horen. In de oude Joodse Oude Testament of de Tenach staan ze ook bij elkaar. Ze horen ook bij elkaar. Het is één boek. En het begint in feite met Ezra 1, vers 1 tot 4. Daar ligt zeg maar de start. Daar wordt een decreet, een bevel uitgevaardigd van Kores om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Kores is Cyrus, de koning van de Perzen, die door Jesaja ook wel de herder en de gezalfde wordt genoemd in Jesaja 44, 45. Die Gods volk uit ballingschap zal laten terugkeren om de tempel te herbouwen. En dat decreet is uitgevaardigd in 538 voor Christus. En we spreken over een periode waarin het volk dus in ballingschap is in Babel en daar 70 jaar heeft gezeten. En dan komt er een moment dat het is afgelopen. En hier is een van die momenten te vinden waarop dat einde van die ballingschap bekend wordt gemaakt. Ezra 1 vers 5 tot Nehemia 7 vers 72 gaat over de uitvoering van dat decreet. Dus dat decreet wordt uitgevaardigd door Cyrus, Kores, en dat wordt dan krijgt er zijn vorm in de boeken Ezra en Nehemia. In Nehemia 8, daar zien we dan de viering van het voltooien van die opdracht, de volvoering van die opdracht. Het werk is gedaan en ze kunnen gaan wonen in hun huizen. En hoofdstuk 8 van Nehemia is dan de lezing van die wet, van die Torah. En de wet moeten we niet opvatten als wetten zoals wij ze in Nederland kennen, maar dat is de wet, dat zijn de woorden van God die leven brengen, die alles te maken hebben met de komst ook van de Messias. Hoofdstuk 9 gaat over belijdenis van schuld in gebed. En hoofdstuk 10 toewijding aan de Heere. Nou, als we nu gaan kijken naar hoofdstuk 8, en dan gaan we proberen doorheen te gaan. Vers 1, toen die zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren. Je zou kunnen zeggen, de Israëlieten woonden in hun steden al meerdere jaren. En die hebben zich gesetteld en vierden in de zevende maand het Loofhuttenfeest. Een van de drie grote feesten. Er zijn er drie: Pesach, Shavuot en Sukkot. Dus het Pascha, dus het feest van de uittocht uit Egypte. Het feest van het ontvangen van de wet, dat is op de Sinaï, en het feest van de tabernakel, van de tenten, wonen in tenten, het Sukkot, Loofhuttenfeest. Dat zijn de drie grote feesten, ook wel de drie opgangsfeesten genoemd. Dan gingen de mensen, zeker de mannen, op naar Jeruzalem. En dat viel allemaal in de maand Tishri, september, oktober, waarin dus ook dat nieuwe jaar begint. Leviticus 23 zegt het zo: spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze zevende maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heer. Dus dat Loofhuttenfeest, dat kenden ze. Dat volgt dus op die eerste helft van die maand waar we het nu over hebben. Het begint met het nieuwe jaar, wordt de trompetten ook geblazen. Dat gebeurt trouwens met alle feesten, grote feesten, de trompetten klinken. Maar ook met het nieuwe jaar wordt de shofar nog geblazen. Dus dat vindt samen plaats. Dus de shofar is die kromme hoorn waarop geblazen wordt. In Ezra 3 wordt eenzelfde soort gebeurtenis beschreven. Mogelijk met het accent op het oogstfeest. En daar heb ik even zitten worstelen. Ik dacht, ja, wat is nou het verschil tussen wat we hier lezen in Nehemia 8 en Ezra 3? Het werd al gevierd, het loofhuttenfeest, maar hoe werd het gevierd? Nou, als je Ezra 3 leest en bestudeert, dan zie je dat niet alle voorgeschreven offers werden gebracht, behalve het ochtend- en avondoffer. Je zou kunnen zeggen, ze waren in Ezra 3, toen ze nog net in het land waren, nog niet compleet ten aanzien van de viering van de feesten. Het was nog onvolkomen, het was onvolmaakt, zou je kunnen zeggen. En verder was het volk ook nog niet, en dat lezen we ook als je dus door de boeken heen leest, en daarom is het mooi om ze allebei te lezen, het zou alleen nu te lang duren, nog niet tot inkeer gekomen. Ze waren namelijk, en daar zit het hun probleem, met gemengde huwelijken aan de slag gegaan. En die gemengde huwelijken, dat was niet goed. Vooral omdat de in die gemengde huwelijken ook andere goden binnenkwamen. Dus ze trouwden met mensen uit andere volken, volken rondom, volken die in het land Israël woonden. En ja, ze bedreven zo nu en dan ook gruwelen en het bracht onreinheid in hun leven. Dat was het probleem wat in Ezra en Nehemia voor een deel wordt beschreven. De tempel was op dat moment in Ezra 3 ook nog niet herbouwd en het fundament was nog niet eens gelegd. Dus het was nog volkomen, ja, incompleet. Die zevende maand wordt ook om die reden wel die maand van inkeer genoemd. Het gaat erom dat het volk ziet wie zij zijn in het licht van wat God is en wie God is. God, die heilige, machtige God die zijn wet, zijn woord geeft, laat zien van, ja, dit is in feite, is dat zijn, wijst dat op zijn zoon, op Yeshua HaMashiach, dus Jezus de Messias, die komen zal. Wees bereid om hem te ontmoeten. Weet wat je moet doen. Hij zal iets van je vragen. En hij vraagt ook om die wet vol te houden, te volvoeren. Al weet het volk dat ze dat niet kunnen. Nou, de eerste dag van die maand, dan gaan we kijken dus naar die maand Tishri, die gaan we inzoomen. Dan wordt de shofar geblazen naast die trompet. Ik zei het al. Bij alle feesten klonken die trompetten. Rosh Hashanah. Het wordt daar hier nog niet zo genoemd in de Bijbel, maar het is wel het feest wat daar begint. Nieuwe jaar. Wordt ingeluid, ingeblazen. In de zevende maand, op de eerste dag van de maand. En u moet een heilige samenkomst hebben, staat er dan in de nummerie 29. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een aangekondigde dag door bezuingeschal. Dus de bazuin klinkt, de shofar klinkt, Rosh Hashanah begint, het nieuwe jaar begint. En nu moeten we komen, dat is de oproep aan het volk, tot inkeer. Zien wie je bent. En dan wordt dat feest Tashlich gevierd. En dat heeft te maken met die reiniging, die inkeer. Zien wie je bent. Kort na het Joodse nieuwjaar wordt dus voorafgaand aan die grote verzoendag, Yom Kippur, het feest van Tashlich gevierd. Een symbolisch verzoeningsritueel waarbij ze dus hun jaszakken, zou je kunnen zeggen, leeghalen en hun rommel, die achtergebleven is in hun leven, opruimen. En dat wijst al op Jezus Christus, die de verzoening heeft gebracht, die alle zonden van de wereld op zich heeft genomen, die alles heeft gedragen, die alles voor ons wil opruimen. Hoe staan wij ten opzichte van hem? Hoe staat dat volk ten opzichte van de Heer? En er staat in Micha 7, vers 19... U zult werpen, u zult uw zonde, uw rommel werpen in de zee. En ze bidden en ze proclameren dan ook. Hij zal zich wederom over ons ontfermen, dat zeggen zij. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. Dat is in Micha 7. En zo werpen ze al die zonden symbolisch in dat water. In de zee, een rivier of een meer, door hun zakken leeg te maken. Hun ballast weg te gooien. Vooruitwijzend naar Yeshua HaMashiach, die alle zonden van de wereld op zich heeft genomen. En Corrie ten Boom heeft wel eens geschreven in een van haar boeken. En daar staat er een bordje, verboden te vissen. Ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen of ooit hebben gelezen. Op de tiende dag van die maand, dan ga ik dus even van die eerste naar die tiende dag, wordt Yom Kippur, grote verzoendag, gevierd. De dag waarop de hoge priester het heilige der heiligen binnengaat, niet in zijn prachtige gewaad, maar in zijn witte gewaad. Persoonlijk inkeer en herstel, daar gaat het om. En hier gaat het ook om het herstel van die misstanden ten aanzien van die huwelijken. Het volk van Israël had zich in die ballingschap, maar ook na die ballingschap, vermengd met andere volken. Daar moesten ze ook van gereinigd worden. En op de 15e van de maand begint dan het Loofhuttenfeest, ofwel Sukkot. Dit is voor u, zegt Leviticus 16 dan, een eeuwige verordening. U moet de zevende maand, op de 10e dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetenen niet, de vreemdeling die u midden verblijft niet, want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan, om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u een Shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Dat moesten ze doen. Nogmaals, dat wijst al op de Heer Jezus Christus. En Leviticus 25 zegt dan, moet u de zevende maand, op de 10e dag van die maand, bazuingeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel het land laten klinken. U moet het 50ste jaar heiligen en vrijlaten van het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het 50ste jaar is het jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en terugkeren naar zijn familie. Wat dat betreft was het bij Israël heel mooi geregeld. Ze wisten van hun zonde en schuld. Ze wisten dat ze ook hun land en schulden moesten afbetalen. Maar in hun volk deden ze dat tot het 50ste jaar. Dan kwam alles weer terug, alle bezit weer terug in de familie. Nou, dat is die achtergrond van dit hoofdstuk. En dan lezen we in vers 2 dat het volk zich verzamelt. Vers 1 of 2, ik zit soms één vers, dat zeg ik even, omdat er verschillende vertalingen zijn. Ik heb ook verschillende vertalingen gebruikt. Dus ik heb me ook nog eens vergist tussen vers 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4. Dus probeert u maar mee te volgen. Maar verzamel heel het volk als één man op het plein voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere aan Israël had geboden. Heel het volk verzamelde zich, heel het volk. Het staat er 14 keer. Het draait dus om het volk en hun houding. Hoe zit het met het volk? Hoe zit het met ons? En het volk neemt hier het initiatief om het woord van God, de wet, de Torah, te lezen en te horen. Het initiatief gaat van het volk uit. Dat is opvallend. Het gaat niet uit van het leiderschap, maar het volk zegt, wij willen weten. En het lezen van de Torah gebeurt niet in de tempel. Maar het gebeurt op het plein voor die poort. Initiatief niet van het leiderschap, maar van het volk. En het draait niet om een gebouw, het draait niet om het leiderschap, maar het draait om het hart van het volk. Hoe is jullie hart gericht? Waar is jullie hart op gericht? En het gaat hier om de publieke lezing van het woord van God. Ten aanhoren van alle die het kunnen begrijpen. Ook de vreemdeling. Ook de kinderen die het kunnen begrijpen. En dat zien we in de Joodse opvoeding. Want in de Joodse opvoeding worden kinderen van 12, 13 jaar bat of bar mitzwa. Dochter of zoon van de wet. En Deuteronomium 31 zegt het zo. Als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, mannen, vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdeling die binnen uw poorten is. Om te horen en om te leren de Heere, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun kinderen, die het niet weten, het ook horen. En de Heere leren uw God te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Dus het gaat erom dat die wet met regelmaat wordt voorgelezen. En dan staat er, Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Een nieuw jaar begint. Die wet wordt voorgelezen. Ezra wordt hier schriftgeleerde genoemd. Maar wordt ook priester genoemd. Hij is de schriftgeleerde, de priester schriftgeleerde, die doorkneed was in de schriften. Ezra is degene die in 458 van Babel naar Jeruzalem trekt. Hij is degene die is voorgegaan, zou je kunnen zeggen. Deze Ezra trok op uit Babel, staat er in Ezra 7 vers 6. Hij was vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes. Hij kende het woord van God, zou je kunnen zeggen, op zijn duimpje. Of misschien wel als zijn broekzak. De Heere, de God van Israël, die had die wet gegeven. Hij was doorkneed in die schrift. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem en met hem was. Dus God is met Ezra. En omdat hij gericht is op dat woord van God, krijgt hij ook de goedkeuring, zou je kunnen zeggen, van het, ja, niet alleen maar het volk, maar ook van die koning. En de vraag is, ja, staat in Ezra 17, Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken. Hij was bezig om die wet te leren kennen, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Ezra had zijn leven, zou je kunnen zeggen, toegewijd aan het bestuderen van het woord van God en om dat door te geven aan het volk. Daarom is God met hem. God legt zijn hand op zijn leven. En daar zit ook een vraag, denk ik, voor ons. Tenminste, ik wil het ook in die zin praktisch maken, want het is niet alleen maar een verhaal van, ja, dat is ooit gebeurd, een geschiedenis die interessant is. Maar de vraag is, hoe hebben wij ons ingespannen om dat woord van God te leren kennen? Zijn wij, en misschien is dat wel ook een kritische vraag, dagelijks bezig om dat woord van God te lezen en te bestuderen en op ons in te laten werken? Het is duidelijk dat het woord van God voor iedereen is. En door iedereen gehoord mag worden en ook in praktijk gebracht mag worden. Maar hoeveel mensen sluiten hun oren niet voor het woord van God en voor de prediking? Dat is ook de aanleiding voor de reformatie geweest. Het woord was voor de leiders van de kerk. Het werd als het ware weggehouden bij het volk. Je mocht het niet weten, je mocht het niet lezen. Vandaag de dag worden er Bijbels gemaakt en vertaald en nog eenvoudiger vertaald en nog eenvoudiger vertaald, zodat iedereen het maar mag horen. Met alle risico's ook weer van dien. We zullen terug moeten naar dat hart van het evangelie, naar het hart van het woord van God. Er staat geschreven. En van begin tot eind is dit het woord van God. En ik ben in Afrika bezig om mensen daar, daar ben ik al 15 jaar mee bezig, te onderwijzen om in dat woord van God, zodat ze zelfstandig dat woord van God kunnen lezen en bestuderen en weten wat de Heer tegen hen zegt, door middel van zijn woord. Want dat woord van God is betrouwbaar. Is van begin tot eind waar. Is een onfeilbaar woord van God. Zo heeft God het gegeven. En dat zien we vandaag de dag steeds meer ter discussie staan. Ja, voor mij betekent het. Ik zie het zus, ik zie het zo. We hebben allemaal onze mening erover. Maar de vraag is, wat zegt God? En wat doet Ezra dan? 8 vers 4. Hij las daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Een openbare lezing van het woord van God. Ook een lange lezing, in een lange rol, van de ochtend tot de middag. En als je dan rekent, dat is misschien wel 6 uur geweest. Nou, dan valt dat uurtje vanmorgen ook nog wel mee. Zij stonden dan wel 6 uur bij elkaar te luisteren. Waarschijnlijk heeft Ezra keuzes gemaakt toen hij las, want alles lezen zou ook onmogelijk zijn. Keuzes gemaakt uit dat woord van God, die Pentateuch, die 5 boeken van Mozes, Penta is 5. In het begin van de bediening van Ezra lezen we over de moeite die Ezra had om het woord van God onder dat volk een plaats te krijgen, je zou kunnen zeggen aan de man te brengen. Het volk was bezig met hun huizen, was als het ware druk met hun relaties, druk met van alles en nog wat. En Ezra 9 laat zien hoe het volk van Israël zich, en ik heb het al gezegd, had vermengd met andere volken. Het was bijna voor Ezra om hopeloos van te worden. Hij brengt dat woord van God, heilig je voor de Heere, buig je voor de Heere, en dat volk mengt zich met andere volken. En dan zien we hier in Nehemia 8 het volk zelf vragen om het voorlezen van de wet. Blijkbaar raakt iets hen toch. Blijkbaar zijn ze ook toch niet tevreden met het feit dat ze gezetteld zijn. Dat de tempel is herbouwd, dat de muur is herbouwd, dat ze alles hebben wat ze hebben moeten. Het volk vraagt zelf om het voorlezen van de wet. Het voorlezen van het woord van God. En het is duidelijk, en Psalm 119 zegt het ook in vers 130. Het openen van Gods woorden verspreidt licht en geeft onverstandige inzicht. Psalm 119 gaat van begin tot eind over het woord van God. Hun oren zijn gericht op dat wetboek, op die Torah. Daardoor kan hun hart ook opengaan. Horen naar het woord van God betekent het hart openen. Want het woord van God, zegt het Nieuwe Testament in Hebreeën 4, vers 12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, aan wie we rekenschap hebben af te leggen. God kent ons, door en door. God ziet ons, maar God ziet ons gelukkig, Godzijdank ook aan in Christus. Want dat levende woord van God wordt in Johannes 1 beschreven als: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt geworden. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen, begrepen, gepakt, kunnen begrijpen. Ezra, de schriftgeleerde, staat er dan in vers 5, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid gemaakt hadden. En naast hem stonden dan een hele serie mensen. Een houten verhoging. In het Hebreeuws is dat een migdal. Meestal is dat een toren. Het wordt vaak vertaald met een toren. Een plaats die hoog was, waar je veilig was. Alleen hier is het een soort spreekstoel. Preekstoel. Ik stel me dit voor, alleen dan wat breder, want er stonden er 6 en 7 naast hem. Dus er moet wel wat ruimte zijn geweest. Beter zichtbaar. Beter hoorbaar. Dat merk ik nu ook, want ik kan in principe iedereen zien en iedereen kan mij zien. Het gaat niet om mij, het gaat om dat woord. Alleen het gaat er wel om dat het woord duidelijk klinkt. 13 mensen staan naast hem. Subleiders uit de priesters of de levieten. Die geschikt zijn om uit te leggen. En Ezra opent het boek voor de ogen van heel het volk, dat er in vers 6. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging het volk staan. Heel het volk ging staan. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt. Ik was ooit in Rotterdam in de Chinese gemeente. Daar preekte ik voor het eerst. En ik ging het woord van God voorlezen. Ik zeg, nou, we lezen vanmorgen dan uit Nehemia 8. En toen ik begon, ging iedereen staan en luisterde naar het voorgelezen. Uit eerbied voor het woord van God. Uit eerbied voor het gezag van het woord van God. En dat is ook de vraag van morgen. Geloven wij in dat gezag van het woord van God? Heeft het woord van God echt over alle terreinen van ons leven iets te zeggen? Over heel ons leven iets te zeggen? Over onze gemeente iets te zeggen? Maar ook over onze plaats iets te zeggen? Kennen we die eerbied? Accepteren we nog die onfeilbaarheid van de schrift? Geloven we dat God daardoor heeft gesproken, van begin tot eind? Van Genesis 1, vers 1, tot Openbaring 22, laatste vers. Geloven we dat? Er staat in de Bijbel dat heel de schrift door God is ingeademd. Theopneustos, door God ingeademd, door God geïnspireerd. Dat staat in 2 Timotheüs 3, vers 16. En daarom is die schrift ook nuttig om te leren, te corrigeren, op te bouwen. Zodat die mens Gods volkomen zij. Een volkomen mens, naar geest, ziel en lichaam. En Petrus, die vult dat nog aan. En die zegt, we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan, daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Het is God die spreekt. Het is Gods woord. En behandelen we dat en aanvaarden we dat dan ook als Gods woord? En hier ligt een heel groot probleem voor de christenheid van vandaag. Want uit ons eigen midden zijn mensen uitgegaan die dit hebben ondermijnd, die het hebben afgebroken en aan het afbreken zijn. En het gebeurt op heel veel plaatsen. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. De lofprijs die God hier krijgt is gebaseerd op het openen van zijn woord. En de respons is het opheffen van handen. Het volk zegt amen. Het zij zo. Het is zo. Wij bevestigen het. Ze buigen zich diep en ze knielen neer. Een woord wat je in het Nieuwe Testament ook steeds tegenkomt. Neerknielen. Op het aangezicht ter aarde liggen. Aanbidden. Door voorover te buigen. En waarom buigen we ons voor God? Omdat die machtige God zich eerst heeft toegebogen naar ons. Hij was de eerste. En dan zien we daar in hoofdstuk 8, vers 8, allerlei namen staan. Die onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Onderwijzen. Gaat om vertalen, maar ook om interpreteren. Dus kunnen uitleggen. Schrift met schrift vergelijken. Een belangrijk hermeneutisch principe. Je kunt niet anders met het woord van God omgaan dan het woord van God accepteren als één geheel. Het legt zichzelf uit. En je kunt allerlei boeken gebruiken en atlassen gebruiken. En ik gebruik dat ook. Maar je moet terug naar het woord van God en schrift met schrift vergelijken. Weet dat het klopt wat er staat. En dat zien we ook in het volgende vers. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men het voorgelezene begreep. Ik denk dat dat Hebreeuws, en dat merk je ook wel tussen de regels door, wat was weggezakt in ballingschap. Ze hebben daar 70 jaar gezeten, sommigen nog langer. En daar werd veelvuldig Aramees gesproken. Aramees was de taal van de ballingschap. Een ander Aramees weer dan wat er in Israël werd gesproken. De Levieten moeten dus vertalen, uitleggen en verklaren. Ze overbruggen, zou je kunnen zeggen, de kloof tussen Babel en Jeruzalem. Tussen het Hebreeuws en het Aramees. Ook een taalbarrière. En er zal ook uitgelegd zijn wat kwijtgeraakt is in ballingschap. Aan inzettingen en verordeningen die God had gegeven. Want het was allemaal een beetje in het slop geraakt. En Nehemia staat er in vers 10. Hij was zijn excellentie, staat er in een vertaling. De stadhouder. Ezra, de priester, schriftgeleerde. En de levieten die het volk onderwezen zeiden tegen heel het volk. Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Je zou kunnen zeggen, toen ze de woorden van die wet hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. Nehemia heeft de bouw van die muur afgerond. En nu roept men via Ezra, de priester, om het lezen van de wet en de uitleg ervan. En dat raakt hun hart. Hetzelfde lezen we ook in Handelingen 2 vers 37, waar Petrus aan het volk uitlegt op de Pinksterdag wat er aan de hand is, wat er gebeurd is. En dan zeggen die mensen ook, wat moeten wij dan doen? Wat moeten we doen? Ze werden diep in hun hart getroffen, wat moeten we doen? En Petrus zegt dan, bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ook Nehemia en Ezra doen mee met de uitleg van die wet, van die Torah. Beiden doen ook mee in de optocht die later wordt gehouden in Nehemia 12 over de herstelde muur. Ze werkten samen. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan wie voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dat is uw toevlucht, dat is uw sterkte, dat is uw toren. Waarom huilen tijdens een feest? Waarschijnlijk hadden ze dat feest tot nog toe steeds beperkt gevierd. Vooral het oogstfeest gevierd, want het was oorspronkelijk een oogstfeest. Al die feesten, Shavuot, Sukkot, het waren oogstfeesten. De vroege en de late oogst. Dat werd binnengehaald, dat werd gevierd. Maar nu, door het lezen van die wet, merken ze dat het om veel meer gaat. Het gaat niet om de oogst, het gaat niet om wat uit die aarde komt, maar het gaat om de God die de zegen geeft. Het gaat om iets anders. Hef je hoofd dan omhoog. En ze zagen in, en ze kwamen daarmee ook tot inkeer, de maand van de inkeer, dat ze verkeerd bezig waren, op veel fronten. En dat maakt hen verdrietig. En op hetzelfde moment zegt God, ja, maar het gaat niet om de oogst. Je mag je ogen opheffen naar de hemel, je mag zien wie ik ben, verheug je in de Heer. Want daarin is je kracht, daarin is je bescherming gelegen. en deel van je overvloed met hen die minder hebben. Vier feest. Want ondanks de zonde is er hoop. Hatikva, hoop. Er is hoop. Hoop voor het volk van Israël. Hoop voor het nieuwe jaar. En op de middag en de avond van het nieuwe jaar, Rosh Hashanah, wordt het feest van die hoop ook gevierd. Zoete dranken, dat wil zeggen wijn met honing bijvoorbeeld. Zo'n zoete drank. Werd gedronken, wordt nog gedronken. God zegt, ik zelf zal met je meegaan. Het nieuwe jaar in. Ik ruim met jou op. Ik ruim voor jou op. En Jezus zegt, zie, ik ben met u. Al de dagen. En zo zien we dat vanuit dit hoofdstuk gewezen wordt op Jezus Christus. Die reinigt, ons reinigt van al onze zonden. Het volk luistert en viert feest. Dat past bij dat vredeoffer uit Leviticus 3. Daar werd ook een maaltijd bij genoten. En als ik dit nu samen de conclusie trek vanuit dit hoofdstuk, dan zou ik het zo willen zeggen, kijkend ook naar wat ik in Zambia doe, waar de mensen op een gegeven moment tegen mij zeiden, Anne, jij geeft zoveel les, je maakt jezelf overbodig, we kunnen het zelf wel. Toen dacht ik, ja, dat is wat nodig is. Ik moet niet meer nodig zijn. Voorgangers zijn voorbijgangers. Maar het gaat erom dat het woord van God landt in de harten, in de levens van de mensen die het horen. Gods woord lezen en toepassen, dat is nog steeds actueel en levensreddend voor elke nieuwe generatie die zijn hoop op Christus stelt. Die kijkt naar Jezus, Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. En God kan door zijn woord laten zien wat wij anders moeten doen. Dat woord van God is als een spiegel. Het confronteert ons met onszelf, wie wij zijn. En niet de traditie bepaalt hoe we moeten leven. Maar Gods woord geeft licht in het leven. Geeft licht in onze dienst aan God. Het openen en lezen van zijn woord brengt tot inkeer. Dat kan verdriet teweeg brengen. Wat moeten we doen? Wat is er met ons leven aan de hand? Maar het leidt ook tot vreugde, want God wil vergeven in Christus naam. God is die God die toekomst heeft en toekomst biedt. En dat zie je in dat feest wat daarna volgt. En dat wil ik niet lezen, maar dat wil ik wel noemen. En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de priesters en de levieten, bij de schriftgeleerde Ezra bijeen. En wel om de woorden van de wet te onderzoeken. Ze gingen door met het bestuderen van het woord van God. En ze komen erachter dat ze dat loofhuttefeest, dat Sukkotfeest, dat feest ook van die hoop, die feest van die toekomst, mogen vieren. En blijkbaar had die bouw van, die loofhut nog niet plaatsgevonden. Want je ziet dan dat ze naar het bos gaan en naar de velden gaan om bomen, takken te halen en om die loofhutten te bouwen. Het feest van de toekomst. Waardoor je door het dak in die loofhut de hemel, de sterren kon zien. Wetend dat God bevrijdt. En Psalm 119, vers 105 zegt het. Woord is als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is wat het woord van God doet. Dat is het woord wat het deed voor Israël toen en wat het doet voor ons nu. Wij mogen leven bij dat licht van het woord van God. In ons eigen kleine leven. Maar ook ziende dat licht op dat pad. Die weg die voor ons ligt. Een richting geeft. Weten hoe we moeten gaan. In de wetenschap dat de Heer met ons gaat. Zie, ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld.